Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Welkom bij Argos. Vandaag over advocaten. En dan denkt u waarschijnlijk meteen aan grote mediagenieke processen, de Amsterdamse Zuidas, chique kantoren, Italiaanse pakken en limousines. Maar wij hebben het over een andere tak van die sport. Over sociale advocaten. Die voerde afgelopen woensdag actie in Den Haag en Argos-verslaggever Joliene Kramer was daarbij.
We staan hier nu op het plein voor de Tweede Kamer. En het is vandaag woensdagmiddag, 6 juni. En ik zie hier allemaal t-shirts hangen met zonder rechtshulp geen rechtsstaat. En ik zie allemaal borden en met de samenleving verdient. Wat staat er betaalbare?
Ja, de samenleving verdient betaalbare rechtshulp. Dat klopt. Ja, waar wij voor opkomen is eigenlijk voor de mensen die eigenlijk niet in staat zijn om een advocaat zomaar te betalen. En daar is een mooi systeem voor ontwikkeld. Dat heet gefinancierde rechtsbijstand. En daar is nu al 10 tot 15 jaar achter elkaar door opeenvolgende kabinetten op bezuinigd. En wij protesteren eigenlijk tegen het feit dat daardoor de toegang tot het recht voor burgers onaanvaardbaar beknauwd wordt.
Michiel van Nispen, Kamerlid van de SP, staat nu tegenover mij. Die komt eens kijken bij het protest.
Ja, ik kom deze bevlogen sociaal advocaten, dat zijn idealisten, die kom ik natuurlijk ondersteunen.
U stond hier gisteren ook?
Ja, we staan hier al wisselen met heel veel advocaten uit het land die hebben aangegeven bereid te zijn om tijd vrij te maken om een signaal te geven aan de politiek. Daarom staan we ook op het plein voor de ingang van de Kamer. Er wordt nu ook gedebatteerd over de bekostiging van gefinancierde rechtsbijstand. En het punt is dat Dekker, dat is de minister die de taak heeft de rechtsbescherming om daarover te hoeden, die zegt ja, ik wil dat allemaal wel doen, maar het moet in ieder geval budgetneutraal. Dus er komt in ieder geval geen euro bij.
Liep meneer Ascher nou net langs?
Zeker. Heb je hem niet gezien?
En wat riep u naar hem?
Ik riep red de rechtsbijstand. Want ik vind dat iets heel belangrijks. Alle politici moeten zich daarvoor inzetten. Ja.
Want wie bent u?
Ik ben Inge Hidding. Ik ben advocaat vlakbij Emmen in Nieuw-Amsterdam. Klein dorpje. In het veengebied, zeg maar. Daar wonen heel veel mensen die niet zelf een advocaat kunnen betalen. Want er wordt gezegd, doe dan maar betalende zaken in plaats van op basis van subsidie. Maar ja, er zijn daar geen mensen die een advocaat zelf kunnen betalen. Dus,
Wat zou je tegen Sander Dekker willen zeggen?
Ik vind het allerbelangrijkste, en dat meen ik serieus hoor, dat gewone mensen, zeg maar, dat die gewoon toegang moeten kunnen hebben tot een advocaat, omdat dat hiermee in gevaar komt.
Nou, dat ben ik niet met ze eens. We hebben in Nederland een hele goede rechtsbijstand. Alleen als je kijkt hoe dat nu in elkaar zit, dan piept en kraakt het wel wat. Met ruim 400 miljoen in Nederland zijn we koploper in Europa. Daar moeten we het echt gewoon goed van kunnen doen. En ik vind ook dat er niet meer geld bij hoeft.
Als laatste hoorde u Sander Dekker, de minister voor Rechtsbescherming. Hij zal straks aan het einde van de uitzending nog even terugkomen. Volgens Dekker hoeft er dus geen geld bij. Maar Herman van der Meer, de president van het Gerechtshof Amsterdam, becijferde in oktober vorig jaar in een rapport dat er 127 miljoen euro bij moet om de advocaten een fatsoenlijk inkomen te bezorgen. Daarover straks meer.
NPO Radio 1. Argos.
We gaan nu eerst luisteren naar een reportage van Willem de Haan. Hij volgde 3 maanden lang het wel en wee op het advocatenkantoor aan de nieuwe Ebbingenstraat in Groningen. Het is een oud kantoor waar de idealen van de jaren 70 nog recht overeind staan. Het kantoor doet bijna alleen zaken voor mensen met een minimuminkomen.
Advocaatkantoor in de Ebbingenstraat. Goedemiddag.
Maar ga je hem daar nemen, dan moet je D&D weghalen.
Zo'n 3 maanden lang heb ik 4 advocaten gevolgd van het advocatenkantoor aan de Nieuwe Ebbingenstraat in de binnenstad van Groningen. Op zo'n 10 minuten lopen van de Martinitoren.
Goedemiddag, met Hamrans. Oh, je hebt die interview. Oh, I forgot all about it, yes. How did it go?
Het kantoor is in 1977 opgericht. Veel van dergelijke idealistische kantoren zijn verdwenen. Maar hier houden ze dapper vol.
You just finish now.
Dit kantoor doet bijna alleen zogenaamde toevoegingszaken. Dat is rechtshulp voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen. De advocaten krijgen in dat geval een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden. De meeste zaken gaan over asiel en vreemdelingenrecht.
I know. But I have explained to you what is the problem in your case. Yeah? Well, they are not trusting you because you have been.
Han Brands, 57. Een van de vier advocaten van het kantoor. Kort stekeltjeshaar, een bril en vaak gekleed in een wit overhemd met eroverheen een zwart giletje. Nestor van het kantoor is advocaat Benny Wering, 59. Een meer keurige uitvoering van zijn collega.
You need inburgering, you need to have a resident permit. One last thing, if you have a criminal record here, it's also a problem.
Yeah, definitely. Of course.
Yeah, I just mentioned it.
Advocaat Els Ebes, 58. Kort grijs haar met een zachtaardige uitstraling.
Weet u, het enige wat ik op dit moment voor u zou kunnen doen is een briefje schrijven. En misschien denken zij wel, oeh, een advocaat, nou, dan gaan we snel betalen. Dat kan. En dan zien we wel. Ja?
Dan doen we dat.
Oké.
Els Ebes doet veel asielzaken. Maar ook bijvoorbeeld een ruzie van een huurder met de woningbouwvereniging. En dan hebben we de jonge hond van het kantoor. Mark van Diest. 28. Half lang zwart haar en heel energiek. Hij doet vooral strafrecht.
Hallo, met Mark van Diest.
Ah,
had jij inmiddels de vordering gevangenhouding zelf ook al gezien of nog niet? Ik heb bericht gekregen dat je wel 90 dagen moet blijven. Maar, dus dan wordt het plan nu dat we zodra het traject consulter is, dat wij dan een schorsing geven.
Sociale advocaten zijn advocaten die mensen bijstaan met een laag inkomen. Dat kan gaan om een echtscheiding, een arbeidsconflict of een asielprocedure. Voor elke zaak krijgen ze een vaste vergoeding. Hier dus geen torenhoge uurtarieven. Ik vraag Benny Wering naar de idealen van destijds.
Maar het idee was dat je heel consequent werkt voor wat dan gezien werd als de maatschappelijk zwakkere. In huurzaken sta je alleen de huurder bij, in arbeidszaken alleen de werknemer. Dat was een beetje het uitgangspunt. Het was wel een tijd waarin er nog nauwelijks iets was voor mensen die een advocaat niet zelf konden betalen. Het was een tijd van toch een beetje opstand tegen de gezettelde groeperingen. Het was toch een beetje opkomen voor de mensen die het allemaal minder goed hadden en die toch ook hun deel moesten kunnen krijgen.
Diezelfde idealen zijn hier nog altijd het uitgangspunt, zegt advocaat Els Ebes.
Ik had als kind had ik een hekel aan onrecht. Daar had ik altijd een hekel aan. Als er een meisje werd gepest in de klas, dan sprong ik voor dat meisje in de bres. En ik denk dat dat toch iets is wat maakt dat je dit doet, dat je niet voor iets anders kiest. Uiteindelijk is het dat je hulp wil verlenen aan mensen met een kleine portemonnee. Daar komt het eigenlijk iedere keer op neer.
Mark van Diest.
Nou, wat mij heel erg aanspreekt en denk ik daar ook mee te maken heeft, is meer de cultuur op het kantoor ook. Dat er dus niet, zoals op veel andere kantoren, heel veel strenge hiërarchie is.
Wat Benny zegt, je verdedigt wel de huurder, niet de verhuurder. Je kiest wel voor de werknemer en niet de werkgever. Spreekt dat jou aan, dat idee?
Ja, heel erg. In mijn geval is dat dan meer, denk ik, voor het strafrecht, maar dan op toevoegingsbasis. Dat iemand dan toch gewoon een advocaat hoort te krijgen.
Maar waarom spreekt dat jou aan, dat idee? Waarom zou je niet een verhuurder verdedigen of een werkgever?
Toch het idee dat je echt iemand helpt. De zwakkere helpt. Dat je het gevoel hebt dat je echt het verschil hebt kunnen maken of iets hebt kunnen doen. En de verhuurder of de werkgever, die is al sterk genoeg. Die kan kiezen welke advocaat hij wil.
Het kantoor zit in een statig oud pand dat gehuurd wordt van een oude dame. Ik word rondgeleid door Han Brands.
Dit is de gang waar je naar de wachtruimte komt. En als je er doorloopt,
kom je bij onze kluis.
Oké,
okay. Zit erin? Uit de jaren 1800, denk ik.
Nee. Zit er in die kluis?
In de kluis zitten alle belangrijke contracten en papieren en ook ons kasgeld. Dus dat...
Oké, okay, dan staat het einde van de gang rechtdoor, dat iedereen het maar even weet.
Nou, ja. Maar ze krijgen hem toch niet open, dus daar zou ik niet ongerust over maken. Dan hebben we nog een trap, ook weer naar boven. Mijn kamer. Dat is natuurlijk de mooiste kamer van het hele pand, maar ook de rommeligste. Ja, nog wel een leuk weetje. We hebben hier nu een nieuwe stoffenkast.
Oké,
okay, maar ja. Hier zat dus tot voor kort, want we hadden wat last van dat het licht steeds uitviel. En toen gingen we uitzoeken waar het aan lag. Door een elektricien. En die vond uiteindelijk deze stoppenkast. Niet deze die hier nu hangt, maar die vond een stoppenkast. En die dateerde nog van voor de Tweede Wereldoorlog. En hij zei, ik heb nog nooit zo'n stoppenkast gezien. Dus ik heb er nog foto's van. Maar ja,
dat... Mooi verhaal. Ja.
Dan zie je wel een beetje hoe oud het is.
Het gaat slecht met de sociale advocatuur. Er is sinds 2010 fors bezuinigd op de betaalde rechtshulp. Veel zaken worden niet meer vergoed en cliënten betalen een hogere eigen bijdrage. De vergoeding aan advocaten is in veel gevallen gedaald.
Nou, er is een periode geweest dat het echt veel beter geregeld was. We hadden van het Bureau voor Rechtshulp een hele uitgebreide spreekuurvoorziening, wat gratis was. Ook de eigen bijdrage voor de mensen met de kleine inkomens waren veel lager. Zodat ook zij die eigen bijdrage konden betalen. Alleen die zijn enorm verhoogd. Van een €25 begin jaren 90 loopt dat nu op in familiezaken tot over de €300. Nou, vraag van een bijstandsgerechtigde een eigen bijdrage van meer dan €300. Je weet als advocaat dat je het bijna niet kunt innen. Op een gegeven moment zijn de bureaus voor rechtschap afgeschaft. In de plaats daarvan is juridisch loket gekomen. Nou, dat is een hele minimale spreekuurvoorziening. Die juridische loketten, die waren in het begin nog ook feitelijk loketten waar je als burger heen kunt. Maar tegenwoordig is dat alleen maar telefonisch. Hè. Zoals het juridisch loket in Groningen heeft 1 uurtje op de maandagochtend waar de mensen kunnen binnenlopen. Je moet dus bellen. En wat mij zo verbaast is dat het is een instelling voor de lage opgeleiden. Voor de mensen met een laag inkomen. Maar het kost 25 cent per minuut. En vaak zijn er 20 wachtende voor je. Ja? Dus op het moment dat jij dan als kleine man met een klein inkomen en je wil voor juridische bijstand in aanmerking komen, voordat je überhaupt een doorverwijzing hebt naar een advocaat, ben je al €12,5 aan telefoonkosten kwijt. Nou, ik kan het niet beter duiden, de gekkigheid en de dubbelzinnigheid, ja, waarin dit hele spel zich afspeelt.
Herman van der Meer, president van het gerechtshof in Amsterdam, publiceerde vorig jaar het rapport Andere Tijden over de sociale advocatuur. Hij deed dit in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Zijn conclusie? De sociale advocatuur kost veel tijd en het levert de advocaten te weinig op. Het gemiddelde inkomen is €3500 bruto per maand, waarvan ook de huisvesting, de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het secretariaat betaald moeten worden. Het inkomen van de advocaten is de laatste jaren vooral gedaald door lagere vergoedingen. Benny Wering noemt als voorbeeld een echtscheidingsprocedure.
Wat je ziet is dat wij geacht worden steeds meer te doen voor dezelfde vergoeding. Een duidelijk voorbeeld daarvan dat is het ouderschapsplan. Nou, in de praktijk is dat iets wat de advocaten meestal op moeten stellen, samen met de cliënten. Daar zit vaak veel werk in. Je krijgt discussie over de omgangsregeling, over kinderalimentatie en al dat soort zaken. Maar als het uiteindelijk lukt, dan krijg je ook een snelle echtscheidingsprocedure. Wij hebben daar extra werk door dat ouderschapsplan dat we moeten maken. Maar de vergoeding is niet aangepast. Dat worden wij dus eigenlijk geacht voor dezelfde vergoeding erbij te doen. En het heeft soms nog een ander effect. Want de hele discussie heb je dan al gehad voordat je naar de rechter stapt. De rechter kan de zaak vaak snel afdoen, omdat overal inmiddels overeenstemming is bereikt. En vervolgens zegt de Raad voor Rechtsbijstand van, hé, wij zien dat er geen tegenspraak was in deze procedure bij de rechter. Dus u krijgt een verlaagde vergoeding, want het was een eenvoudige procedure. En zo word je dan nog eens gekort ook, terwijl je eigenlijk meer werk hebt moeten doen.
Wering noemt nog een ander voorbeeld.
Voor een normale asielprocedure krijg je, afhankelijk van hoe het loopt, 8 tot 12 punten toegekend.
Een
punt staat op dit moment voor ongeveer €106 netto. Voor mensen uit landen uit veilige landen krijg je 7 punten. Terwijl daar vaak net zoveel werk in zit.
Ja, omdat dan gezegd wordt, dit was een veilig land, dus makkelijke procedure, dus u heeft daar niet veel werk van gehad.
Dat klopt, ja.
Terwijl het werk wat je hebt in feite net zoveel kan zijn als bij een niet veilig land.
Bij iedereen die hier asiel aanvraagt, moeten wij gewoon serieus kijken van, is er misschien toch iets? Mensen die uit Kosovo komen en bang zijn voor eerwraak, die kunnen volgens de richtlijnen gewoon bescherming bij hun eigen politie vragen. Maar dat neemt niet weg dat wij toch moeten kijken van, wat is er precies gebeurd? Wat hebben ze al geprobeerd bij de politie? Heeft die daadwerkelijk geweigerd te helpen? Hebben ze daar papieren van? Wat staat daarover in de rapportages over het betreffende land? Er zit gewoon een hele hoop werk in.
Vind jij het hier prettiger werken dan in zo'n strak, modern kantoorgebouw?
Ik kan het niet heel eerlijk op antwoorden, want ik heb nog nooit in een strak en modern kantoorgebouw gewerkt.
Je komt wel eens bij collega-advocaten.
Ik kom wel eens bij collega's en dan denk ik altijd, ja, ik denk niet dat het voor mij wat zou zijn.
Maar zegt dat ook iets over hoe je tegen het vak aankijkt?
Nou, dat niet.
Ik bedoel,
in het bijzonder.
In de zin van, je rijdt niet in dure BMW's, enzovoort, op die manier.
Nee, op die manier staan wij niet in het vak. Misschien is het pand daar ook wel een afspiegeling van. Hè? Hoewel aan de andere kant, wij zitten natuurlijk wel in op een toplocatie in de stad. Hè? Daar kunnen heel veel andere advocatenkantoren die ergens aan de rand zijn beland. En die dan misschien 20 keer zoveel als wij verdienen. Die zouden hun handen daarmee dicht mogen knijpen als ze hier een locatie zouden hebben.
Jullie gaan hier niet weg?
Nee, ach ja, de naam is ook helemaal gekoppeld aan het adres en dergelijke. En ja, we zijn natuurlijk best wel bekend. Een van de oudste kantoren op dit moment in de stad. Dus ja, we gaan het gewoon hier uithouden. Zo doen we dat, ja.
Dat is mijn telefoon.
De werkweek begint iedere maandag om 9:00 met een ochtendoverleg. Han Brands is er deze maandagmorgen als eerste en zit gebogen over de voetbaluitslagen in de krant. Els Ebes schuift aan. Mark van Diest heeft een zitting en is vanmorgen afwezig. Benny Wering is de informele voorzitter.
Goed, waar moeten we het over hebben, behalve de voetbaluitslagen?
Goed gedaan, 5-0, hè?
Er is haast vanmorgen. Benny Wering moet 9:45 de deur uit voor een hoorzitting in Almere over een arbeidsongeschiktheidskwestie.
Een WIA-zaak, een hernia en allerlei hardnekkige klachten die volgens de arts van het UWV allemaal wel meevallen. Het is het eeuwige probleem met klachten die medisch niet heel hard zijn aan te tonen, waar mensen toch heel veel last van hebben. Dan wordt opeens gezegd van, nou ja, u kunt wel werken. Hij zou dan wel productiewerk kunnen doen volgens het UWV. Dus een flink aantal uren per dag aan de lopende band staan.
Ja,
en wat
dat
dan
is
ook.
Natuurlijk helemaal idioot. Ja. Als je rugklachten hebt, en je moet achter de lopende band staan, dat...
Ja, nou ja, vaak is dat ook zittend werk, hè, dat je achter de lopende band zit, maar dan nog... Ja. En dan wordt vanuit gegaan, nou, dan moet u regelmatig maar even een half uurtje pauze nemen. Maar dat, ja, welk bedrijf zit daarop te wachten?
Later hoor ik van Wering de afloop. Hij heeft de rechter overtuigd dat er een nieuw medisch onderzoek moet komen. Binnenkort moeten geverfd worden. Vroeger kwamen er schilders voor. Nu moeten ze de eenvoudige verfklussen zelf doen. Op hun vrije zaterdag.
Wat doen we met het verven nu? Vorige week hadden we het over eventueel volgend weer. Ja? Gaat dat door? Of?
Wat mij betreft wel.
Ja, dan moet jij nog even
straks
zeggen
welke moet nog even samen kijken welk. Nou ja, de kleur die het dichtst bij de kleur van de buitendeur zit, hè, dat blauw. Okay. Daar moeten we het even naast houden.
De buitendeur is groen, hè?
Nee, maar
de binnenkant is
die blauw. Ja.
Yes.
Dat is goed, ja.
Oké.
Iedere donderdagmiddag is er een gratis spreekuur. Het kan dan druk worden.
Goedemiddag. What can I do for you?
Goedemiddag. Zeg het maar. U komt voor het spreken.
Ja.
Oké, waar gaat het over?
Over mijn inkomen.
Wat kun jij bij haar? Hè? Ik ga eerst overleggen met haar, want ze is nu bespreken. Dus dan vraag ik haar en dan kan ik u altijd terugbrengen voor haar afspraak. Ik mag niet zomaar zonder overleg afspraak maken. Kantoor,
Tijdens zo'n wekelijks spreekuur zit ik bij een gesprek van Els Ebes met een meneer die ruzie heeft met de woningbouwvereniging.
Ik zal u vertellen, begin bij het begin. Ik woon in de Spiekerstraat 46. Mm-hmm. Dat is de woningbouw Naiste. Ja. En
de man, Roel Elzer heet hij, vertelt over een lekkage in zijn schuurtje. Zijn spullen zijn nat geworden, waaronder een 24-delige encyclopedie. Hij wil dat de woningbouwvereniging Nijenstee een vergoeding betaalt. Maar die verwijst naar de inboedelverzekering van de man.
Nou, dan bel ik de Nijenstee op. En Nijenstee zegt, ja, meneer Elzer, u moet ermee doorgaan aan die inboedelverzekering. Ik zeg, ik heb helemaal geen inboedelverzekering. Nou, zegt ze, dan draait u er zelf voor op. Ik zeg, dat is toch een grapje.
Heeft u hier papieren over gekregen? Van, of is dit allemaal telefonisch?
Nou, kijk, zij heeft mij een brief gestuurd.
Heeft u die brief meegenomen?
Nee, ik heb er niks mee. Maar als het toch een zaak wordt, dan neem ik het wel mee.
Ja.
We zijn een kwartier verder en meneer Elzer praat maar door.
Mijn buurman zei ook, hoor, dat moet hem betalen. Dat is zo simpel genoeg. Dus, jij zit boven.
Meneer Elzer vindt het wel gezellig. Hij vertelt tussendoor zijn hele levensverhaal. Over hoe hij een been verloor door een verwaarloze suikerziekte. Over zijn huwelijk en over zijn kinderen. Je bent, zegt Els Ebes later, als sociaal advocaat soms ook gewoon een praatpaal. Mensen moeten hun verhaal kwijt, het kost tijd en het levert niks op. Dat hoort er soms gewoon bij. Weken later blijkt dat meneer toch een eigen inboedelverzekering heeft. En die wordt nu eerst benaderd. Een paar dagen later tref ik op kantoor Mark van Diest. Druk in de weer met een kort geding.
Is het gelukt met dat kort geding allemaal?
Ja, het is gestuurd door de deurwaarder.
Ah, wat goed. Ah, mooi. Dus op dit moment, en dat gaat nu, zij doen het nu naar mensen uit.
Zij gaan morgen voor 12 uur.
Voor 12 uur. Dus wij zijn nu even klaar en dan moet ik zorgen dat...
Ja.
Oké,
ja.
Super.
De zaak draait om een beslag dat is opgelegd door zorgverzekeraar Mensis. De cliënt is een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Mensis wil een oude schuld uit 2011 innen door een openbare verkoop van haar schaarse bezittingen. Waaronder de wasmachine en de magnetron. Maar volgens Van Diest mag je op dergelijke basisvoorzieningen helemaal geen beslag leggen. De rechter moet zich hier maar over uitspreken. Van Diest herinnert zich een van zijn eerste zaken. Ook een vrouw met schulden en verdwaald in haar administratie.
Toen ik net advocaat was, vorig jaar heb ik een zaak gekregen waarin een dame kwam met een plastic tas aan papieren en bureaucratische toestanden. En daar ben ik me toen eigenlijk in gaan verdiepen en heb gekeken, ik wil deze vrouw helpen. En na 2 weken zei mijn patroon, Mark, dit kan niet, want we krijgen hier geen geld voor. En dit is niet de taak van een advocaat. Je moet heel erg goed kijken hoe omvangrijk de zaak ook is en hoe graag je iemand ook zou willen helpen. Je moet heel erg kijken, wat kan ik doen en wat is mijn taak en waar kan het kantoor op de lange termijn op draaien?
Iemand anders moet dat doen.
Dat moet het wij-team doen, dat moet iemand anders doen. Dat kunnen wij niet.
Maatschappelijke zorg,
ja,
weet veel.
Zoiets, ja. Maar het is wel frustrerend dat ik denk, wat moeten we nou?
De dreiging van een kort geding heeft geholpen. Mensen strekt een dag voor het kort geding de beslaglegging in. Han Brands heeft deze week BOPZ-piket. BOPZ staat voor de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. Elke gedwongen opname moet worden getoetst door een rechter en wordt gemeld in een databank voor aangesloten advocaten. Han Brands heeft deze zaak op zich genomen. Elke gedwongen opname moet worden getoetst door een rechter en wordt gemeld in een databank voor aangesloten advocaten. Brands heeft deze zaak op zich genomen. Het gaat om een oude dame die tegen haar zin is opgenomen in een verpleeghuis. Ze zou in de war zijn. We zitten in de auto op weg naar het verpleeghuis in Bedum, waar de vrouw is opgenomen.
Het gaat om een vrouw van een jaar of, ik denk, 6, 87. En die woonde nog alleen, maar die... er waren wat meldingen van dat ze in zomerkleren midden in de winter de straat op ging. En dat ze zonder kijken de straat overstak. En dat ze haar huis niet meer terug kon vinden, dat ze niet meer wist hoe de deur open moest.
En wat is dan jouw inzet vanmiddag?
Nou, even kijken hoe het ervoor staat. En of ze echt zo van de wereld is dat ze echt niet alleen kan wonen. in dit soort gevallen moeten we natuurlijk ook kijken of aan de formele vereisten is voldaan. Hè? Dus of de beschikking door de goede burgemeester is afgegeven. Of, hè, of die beschikking ook binnen de termijn die ervoor gesteld is, is uitgevoerd. Dus er zijn ook allerlei formele vereisten die aan de weg kunnen staan. Dat ook al is iemand volstrekt in de war, dat toch hè, zo in bewaringstelling niet, niet mag.
Kijk, hier is het.
Ja.
Na een kwartier is Han Brands terug.
En, wat ben je wijzer geworden?
Nou, ik heb wel kunnen constateren dat mevrouw niet helemaal bij de wereld is.
De conclusie? Mevrouw is inderdaad in de war, maar de papieren zijn in orde. Morgen rijdt hij opnieuw naar Bedum, als de rechter ter plaatse de zaak zal beoordelen. Als me één ding opvalt, dan is het de grote betrokkenheid die de advocaten hebben bij hun cliënten. Ik merk het als Els Ebes vertelt over een jonge cliënt van haar.
Het is een Senegalese jongen. Hij kwam hier als minderjarige. En toen in dat eerste gesprek, toen dacht ik al van, er klopt iets niet. De manier waarop hij zat te praten, zo emotieloos over de meest afschuwelijke dingen. Ik denk, dit klopt gewoon niet.
Wat dacht je dan?
Ik denk, er is psychisch iets met deze jongen aan de hand.
Later blijkt uit medisch onderzoek dat de jongen zwaar getraumatiseerd is. Maar de IND heeft zijn asielverzoek dan al afgewezen. De dienst vindt zijn verhaal ongeloofwaardig. Vandaar dat haar cliënt nu op uitzending wacht in een AZC. In een hopeloze psychische conditie.
Heel vaak is er een crisisinterventie geweest. Dat de ambulance moest komen. Hij wordt daar heel erg gemonitord, ook door de GGZ. Hij krijgt thuiszorg. Hij kan niet zelf zijn medicatie innemen. Daar komt thuiszorg elke dag voor. Hij is ook al een keer opgenomen geweest. Hij heeft al meerdere keren dat hij aan het spoor werd aangetroffen. Ja, dus tot nu toe is die er nog steeds. En dat, maar daar moet je als advocaat ook heel erg bovenop zitten. He, je moet proberen contact te houden met al die partijen en dan iedere keer weer proberen te bereiken van jongens, hou op met praten over terugkeer. Want dat trekt hij op dit moment niet.
Af en toe ziet ze haar cliënt en dan schrikt ze.
Nou, dan zit ik in een kamertje en dan zit hij de hele tijd om zich heen te kijken. Heel erg achterdochtig. Ieder geluidje wat hij hoort, draait hij zich om. En dan zegt hij, gevaarlijke kamer, gevaarlijke kamer. En ik wil dood, ik wil dood, ik wil dood. En mijn moeder, mijn moeder, mijn moeder. Allemaal mensen in zee, mannen met haren. Ze komen me pakken, ze komen me pakken. Ik vind het zo ontzettend triest. Ik ben wel wat gewend in wat ik in mijn werk tegenkom. Maar ik denk, zo'n jonge jongen. Hij is net 18. Hij is in november is hij 18 geworden. Ik denk, en dan ben je er al zo aan toe.
De betrokkenheid blijkt ook uit de serieuze manier waarop Benny Wering de rechtszaak voorbereidt met een Iraanse cliënt van wie het asielverzoek is afgewezen. De cliënt is op kantoor en de tolk vertaalt via de telefoon.
Het gaat over de problemen die u in Iran heeft gehad als gevolg van uw activiteiten op de universiteit. En later in uw winkel en de boeken die daar gevonden zijn. En het gaat om uw bekering tot het christendom hier in Nederland.
Tijdens het gesprek komt er nieuwe informatie boven tafel. Volgens de 27-jarige Iranier is zijn vrouw en familie begin dit jaar in Iran bezocht door de geheime dienst.
Hebben jouw ouders nou tegen de autoriteiten of tegen de geheime dienst gezegd dat je bekeerd bent?
Oh nee,
ja, dat hebben ze gezegd.
Oké.
En dat is belangrijk, want daarmee wordt de terugkeer moeilijker, omdat christenen in Iran niet echt prettig behandeld worden. Na anderhalf uur is alles besproken.
Dank je wel. Ja, hartstikke bedankt.
Goedemiddag. Jullie ook. Tot ziens.
Goedemiddag weer.
Doeg.
Of het pleidooi van Benny Wering de rechter heeft overtuigd, is nog niet bekend. De uitspraak moet nog komen. Ik merk de grote betrokkenheid van de advocaten ook wanneer Han Brands op een dag een zitting heeft bij de vreemdelingenrechter in Groningen.
Welkom, ik begin met vaststellen wie er zijn. Meneer Brands, namens de staatssecretaris mevrouw Boskoert. Het gaat om uw cliënt, meneer Brands, betreft haar derde asielaanvraag.
De rechtszaak gaat over een lesbische asielzoekster uit Oeganda die al is uitgezet naar haar land. Volgens de IND was haar lesbische geaardheid niet geloofwaardig. Maar Brands vindt dat dat niet duidelijk is onderzocht. Zijn cliënte is te snel uitgezet.
En toevallig heeft u haar zelf ook gezien. Ik weet niet of u zich dat nog weet te herinneren. Maar u heeft geoordeeld over de vreemdelingenbewaring. Ik ben toch heel erg ongerust. Vooral als het gaat om iemand uit Oeganda. Hè, waar je echt de doodstraf nog kunt krijgen voor het hebben van een afwijkende seksuele geaardheid. Ja, dan zul je toch nog eens een keer extra zorgvuldig naar de procedures moeten kijken die er eventueel gevoerd zijn. Voordat je iemand ook naar het land terugstuurt. Wat dan nu wel gebeurd is. Hè. Ik heb alleen maar tranen aan de telefoon. Dat is ook ons werk, hè, moet u ook weten. Dat ziet u allemaal niet en dat ziet de IND ook allemaal niet. Ik had wel met haar afspraak dat zij, zodra zij de mogelijkheid zou hebben in Oeganda, dat ze met mij contact op zou nemen. Maar ik heb niks meer gehoord. Dus daar lig ik wel een beetje wakker van.
Na de zitting vraag ik Brands of hij tevreden is.
Ik ben tevreden over wat ik gezegd heb, ja. Ja. Ik vond het luid en duidelijk. Ook al heeft het geen enkele zin. Het is van mijn hart, zullen we maar zeggen.
Ja, ik verhoor de emotie in je stem dan, hè?
Ja, nou ja, dat is ook het enige hopelijk wat nog aankomt. Maar ja, je hoorde het aan de reactie van de IND. Enige zelfreflectie of wat dan ook, is er totaal niet bij.
Brands heeft nooit meer iets van de lesbische vrouw uit Oeganda gehoord. De rechtbank wees zijn beroep tegen de uitzetting af. De uitzetting was volgens de rechtbank dus rechtmatig. Een paar dagen later maken we de balans op. Er is frustratie, vooral als het gaat om het asielrecht. Het kantoor doet veel beroepszaken van door de IND afgewezen asielverzoeken. De toetsing door de rechter stelt steeds minder voor, zegt Han Brands, met 30 jaar ervaring als asieladvocaat.
Wat mijn grootste frustratie is in de rechtsbijstand aan asielzoekers is vooral het feit dat ook de hele procedure bij de rechtbank eigenlijk van een likmefessieniveau is. In die zin dat het gaat uiteindelijk in asielzaken om leven en dood. Maar als je dan ziet dat de gemiddelde tijd waarbinnen dat in een beroepszitting moet worden afgedaan, dat die 20 minuten tot een half uurtje is. Terwijl ik ook kantonrechtszaken doe, hè, over mensen die een paar honderd euro schuld hebben. En dan komt er een comparitie en daar kunnen we dan 3 uur over wegvechten. He, over wie zijn schuld is het en hoeveel moet hij wel en hoeveel moet hij niet terugbetalen. Als je over een paar honderd tot een paar duizend euro, he, dat daar een hele middag voor uitgetrokken kan worden. Maar als het om een mensenleven gaat, he, dat je dan binnen 20 minuten eigenlijk door de rechter de zaal weer uitgekeken wordt, dan denk ik, ja, dan zijn verhoudingen eigenlijk zoek.
Er is, zegt advocaat Brands, veel veranderd de afgelopen jaren. Eerder hoorde ik tijdens zijn rondleiding vooral ook trots over de manier waarop ze het hier doen. Maar nu hoor ik ook veel bitterheid over de teloorgang van de rechtshulp.
Wat zegt dit eigenlijk over onze huidige maatschappij? Als je aan de ene kant ziet dat er op die sociale advocatuur bezuinigd wordt, aan de andere kant mensen steeds minder makkelijk in aanmerking komen voor die gefinancierde rechtsbijstand. Wat zegt dat eigenlijk?
Ja, daar kun je heel uitgesproken mening over hebben. Die heb ik natuurlijk ook wel, maar dat ga ik nu niet echt zo heel erg hard en duidelijk zeggen. Maar,
probeer het eens zo diplomatiek mogelijk.
Het is de verharding van de maatschappij die je overal ziet. Ja? Mm-hmm. In de grondwet staat wel dat iedereen recht heeft. En dat staat ook in de beginselen van alle politieke partijen. Maar steeds meer rechten zijn er alleen maar voor de sterkste en niet meer voor de zwakste.
Er is, zegt Benny Wering, iets mis met de manier waarop de overheid naar de burgers kijkt. Zelfredzaamheid klinkt leuk, maar is niet altijd reëel.
Wat je in het algemeen denk ik ziet, is dat vanuit de overheid steeds meer gepropageerd wordt dat mensen zichzelf moeten redden. Dat dit soort voorzieningen echt een allerlaatste redmiddel moet zijn voor mensen die aan alle kanten hebben aangetoond zichzelf niet te kunnen redden. Waarbij de overheid gewoon niet wil erkennen dat er doordat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt, gewoon grote groepen zijn die zich simpelweg niet kunnen redden. Ik denk dat het zegt dat de samenleving steeds meer een samenleving is voor de winnaars. Voor de mensen die zichzelf goed kunnen redden. En dat mensen die daar wat minder goed in zijn, dat die maar hebben te accepteren dat ze dan buiten de boot vallen. En dat ze op een heel ander niveau moeten leven dan de mensen die zich allemaal wel redden.
Jullie werken 40 uur per week of meer. Wat hou je netto over per maand?
Ja, dat is bijna niet meer. Als ik naar de laatste cijfers kijk,
ja, dan zie ik dat ik daar onder de ziekenfondsen of de grens ben beland, die ongeveer op bijstandsniveau ligt. Nou ja, dan kun je uittellen dat je ongeveer 1000 euro netto per maand hebt verdiend.
Ja, onder de ziekenfondsgrens, je bedoelt, je op basis van je inkomen heb je recht op zorgtoeslag.
Ja, de maximale bijdrage zorgtoeslag. Dat is ongeveer de situatie zoals die er nu voor staat.
Ja. Hoe is dat bij jou?
Ja, wij zijn maten, dus wat voor hand geldt, geldt voor mij precies hetzelfde. Ik denk dat we inderdaad een beetje rond bijstandsniveau zitten. Soms iets erboven. De ene maand is de ander niet. Dus je moet uiteindelijk op het eind van het jaar kijken hoe het uitgepakt heeft. Maar ja, alles wat wij dit jaar boven bijstandsniveau uitkomen is wat mij betreft wel meegenomen. Ja.
Iemand die dit hoort en die denkt, een advocaat met zoveel jaar ervaring, die meer dan 40 uur werkt en dan met zo weinig geld naar huis gaat, die is knettergek. Waarom doet hij dat?
Ja, dat denk ik zelf ook wel eens. De verhoudingen zijn natuurlijk helemaal zoek. Als we kijken naar de salarissen van mensen bij de overheid en de salarissen van de rechters, die allemaal toch dezelfde opleiding dan wij hebben gehad en die het driedubbele verdienen. Ja, het gaat mij af en toe de pet gewoon te boven.
En dit is niet iets wat zeg maar op dit kantoor geldt, maar dit geldt voor alle sociale advocaten?
Dit geldt over de hele lijn. Ik heb de afgelopen tijd met mensen van andere kantoren hier ook wel gesprekken over gehad, want het leeft overal. Ja, je hoort overal van mensen in de sociale advocatuur dat de inkomsten sterk zijn teruggelopen en dat kantoren zoals wij dat hier voeren bijna niet meer te doen zijn. Ik heb nog even gekeken naar het lijstje met vergoedingen die wij voor een vergoed uur krijgen. Wij krijgen voor elke zaak een aantal uren vergoed, een standaard aantal uren. En voor elke uur staat dan een bepaald bedrag. Dan zie ik dat bedrag nu 5-6% lager is dan het in 2011 was.
Volgens het eerder genoemde rapport van rechter Van der Meer moet er 127 miljoen euro naar de sociale advocaten om ze een fatsoenlijk inkomen te geven en de kwaliteit van de rechtshulp voor de minima op peil te houden. Benny Wering.
Ik denk dat het belangrijk is dat de overheid nou zijn keuze maakt of men wel of niet sociale advocatuur wil, of om het anders te zeggen, of men wel of niet de rechtspraak toegankelijk wil houden voor mensen met de lage inkomens. En als men dat wil, dan zal men daar ook consequenties aan moeten verbinden. Dan moet men ons als sociale advocatuur het werken ook mogelijk maken. En ja, dan mag het niet zo zijn dat wij ieder jaar maar weer moeten afwachten of we op het eind van het jaar iets verdiend hebben of dat niet het geval is. En zoals de tendens nu is, duurt het niet lang meer of heel veel kantoren duiken onder dat minimum en zullen in de rode cijfers komen.
Een minimaal inkomen voor de advocaten zelf en forse bezuinigingen die de kwaliteit van de rechtshulp aantasten. Maar terugkijkend op een lange carrière in de sociale advocatuur overheerst toch een gevoel van voldoening. Han Brands.
Kijk, structureel heb ik niet veel kunnen doen natuurlijk, maar ik kijk wel terug op een groot aantal zaken waarin ik voor mensen goede resultaten heb bereikt en waarvan ik nog jaarlijks een kaartje krijg of een bosje bloemen of die als ik ze op de markt tref dat ze mij nog weer even op de bank kussen. Nou, dat soort dingen. Het hoeven geen hele grote dingen te zijn, maar dat gebeurt. Ja, zo kijk ik daarop terug. Ik heb mensen geholpen en die zijn daar blij mee. En ik heb mensen teleur moeten stellen. En ja, dat is part of the job. Maar daar moet je het mee doen.
Ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Of de rechtspraak toegankelijk blijft voor iedereen. En over de kwaliteit van die rechtspraak voor minima. U hoorde een reportage van Willem de Haan en Irene Houthuis. En de techniek was van Alfred Koster.
NPO Radio 1. Argos.
Aan de telefoon is Bernard de Leest, bestuurslid van de Orde van Advocaten en sociaal advocaat in Utrecht. Goedemiddag, meneer de Leest.
Goedemiddag.
Herkende u zich in dit portret van de Groningse collega's?
Ja, daar herken ik me zeker in. Ook voor mij geldt dat ik me altijd met hart en ziel inzet voor mijn cliënten met een kleine beurs.
Mm-hmm. Wat voor heeft u een vergelijkbare praktijk?
Ja, ik heb wel een volledig gespecialiseerde praktijk. Waar mensen met name met uitkeringsproblematiek help ik. Zo ziet mijn praktijk eruit.
Ja. En u hoorde de problemen, herkende u die ook? De problemen vooral in dit geval om de financiering van het kantoor rond te krijgen?
Jazeker. Kijk, het grote probleem is inderdaad de lage vergoedingen. Met als gevolg dat we, en dat is het allergrootste probleem, geen jonge mensen meer kunnen vinden. Of kunnen vinden, er zijn jonge mensen genoeg die dit werk willen doen. Mm-hmm. Alleen, we kunnen de opleiding niet financieren. Kijk, het opleiden van een advocaat kost 3 jaar. Die opleiding is kostbaar, er gaat veel tijd in zitten. Daarna moeten mensen ook nog een aantal jaar gewoon in de praktijk werkzaam zijn om het werk echt te kunnen doen. Het is echt gespecialiseerd werk ook. En dan, dan ben je gauw 1 jaar of 6 verder. Mm-hmm. Ja, dat kost heel veel geld. Dat kan gewoon niet betaald worden. Maar dat heb je zojuist gehoord. Hoe moet je daar dan nog een opleiding van jonge advocaat gaan betalen?
Ja, dus behalve dat het nu al bijna moeilijk is voor een sociaal advocatenkantoor om rond te komen, zegt u, de continuïteit is die houdt op. Zometeen zijn er gewoon geen mensen meer die dit aankunnen, omdat ze er niet van kunnen leven.
Precies, dat is wat er gaat gebeuren. En dat, het is echt zo dat in de opleiding voor advocaten je eigenlijk alleen maar mensen opleidt die in de commerciële praktijk werkzaam zijn.
Schildert u ook uw eigen kantoor? Nog even terug naar wat we hoorden. En heeft u een stoppenkast van voor de oorlog? Dat soort toestanden?
Nee, dat heb ik niet. Maar het is zo dat wij als kantoor, nou, ik denk al 10 jaar geen nieuwe mensen meer hebben opgeleid. Ja, dat is een teken aan de wand.
Ja,
en ik zit dan op een relatief groot kantoor. Maar ook wij kunnen dat gewoon met z'n allen niet meer opbrengen. En het risico is ook veel te groot. Als iemand wegloopt, dan heb je daar heel veel geld in gestopt. En het is voor iemand die dan ook goed is opgeleid, ja, simpel om naar een kantoor te gaan waar die wel fatsoenlijk betaald krijgt. Dus het risico is te groot. En waar het om gaat is natuurlijk dat die rechtszoekende gewoon, dat zie je gewoon aankomen, echt heel erg in de kou komt te staan.
Ja, dus dat de rechtspraak inderdaad helemaal niet meer toegankelijk is voor iedereen, zoals het bij wetten eigenlijk zou moeten zijn. Afgelopen woensdag werd er, zoals we al eerder zeiden, gedemonstreerd door u en uw collega's tegen die versraling van de rechtsbijstand. Mijn collega Joliene Kramer sprak daar onder meer met minister Dekker van Rechtsbescherming. Laten we heel even naar hem luisteren.
Er zijn heel veel zaken waardoor, als je kijkt naar advocaten, ze niet altijd de vergoeding krijgen die recht doet aan de aantal uren die ze erin steken. En dat is precies de reden waarom we dat stelsel nu eens even fundamenteel tegen het licht houden.
U zegt fundamenteel tegen het licht houden, want wat gaat u doen?
Nou ja, daar zijn we nog mee bezig. Hè. Als we precies weten wat we gaan doen, dan zouden we nu niet zoveel gesprekken voeren. Maar we kijken er bijvoorbeeld naar van hoe kunnen we het aantal zaken waarin nu rechtsbijstand wordt verleend naar beneden terugbrengen.
Maar er zijn heel veel advocaten die zeggen, ik maak overuren. Ik wil ze wel helpen, maar ik maak uren waarvoor ik eigenlijk niet betaald krijg. Hoe gaat dat dan met die mensen? Hoe gaat het dan met die advocaten? Ik bedoel, die zeggen dat niet voor niets. Die zien wel dat deze mensen toch echt hulp van een advocaat nodig hebben.
Ja, dat is een terecht punt. Maar ik heb nu niet de indruk dat als mensen echt iets hebben en als de enige uitweg nog de gang naar de rechter is, dat ze dan daarvan verstoken zouden blijven. Daarvoor is ons stelsel echt te deugdelijk en te degelijk. Hè. Daarin wordt echt wel voorzien.
Maar de advocaten
hebben wel een punt dat zij zeggen, ja, wij werken soms veel meer uren dan waar we voor krijgen betaald. Nou, en als we dat willen oplossen, nou, dan moeten we echt kijken of het aantal zaken waarin rechtsbijstand wordt verleend naar beneden kan.
Kunt u daar een voorbeeld van geven van zo'n zaak? Waarvan u denkt van dat ze eigenlijk niet naar de rechter moeten?
Nou, we zien in sommige rechtsgebieden, bijvoorbeeld familierecht, dat er heel lang wordt doorgeprocedeerd. En dat is niet alleen een probleem voor de staat, maar soms ook een probleem voor mensen die in de scheiding zitten. Dat ja, als de een voor rechtsbijstand in aanmerking komt, die eigenlijk op subsidie van de belastingbetaler maar kan blijven doorprocederen, terwijl als de andere partij zegt, ja, ik moet dat uit mijn eigen zak betalen, die voor een enorme hoge kosten wordt geconfronteerd. Nou, zo zijn er wel meer voorbeelden van zaken waarbij je zegt, ja, is het nou nodig om dat steeds verder door te juridiseren en maar voor de rechter te blijven brengen? Of kan je veel beter aan het begin kijken of je een oplossing kunt vinden die voor alle partijen bevredigend is, zodat je misschien niet naar de rechter toe hoeft?
Maar de advocaten zijn weggelopen uit het overleg dat ze eerder met u hadden. En dat is wel een reden.
Ja, dat bepalen zij zelf. En ik vind dat jammer.
Dat jammer.
Ja. Ja, want ik denk dat als we het stelsel van rechtsbijstand echt fundamenteel tegen het licht willen houden, dat is precies wat we op dit moment doen. Hè. Dus niet kijken aan de kleine knopjes waar we nog een beetje aan kunnen draaien, maar iets fundamenteler kijken. We moeten de hele boel niet anders organiseren. Ja, dan hebben we alle denkkracht daarvoor nodig, ook van de advocaten.
Minister Sander Dekker, dank u wel.
Ja, meneer De Leest, hij zegt in die paar minuten nogal wat, minister Dekker. Ja, we gaan even op een paar dingen in. Hij zegt in elk geval, als eerst zegt hij... ja, het is wel waar dat sociaal advocaten vaak veel meer uren maken... dan waar ze voor betaald krijgen, moeten we natuurlijk wat aan doen. Maar hij zegt ook dat u als sociaal advocaat eigenlijk zelf uw zaakjes niet op orde heeft... omdat u niet efficiënt genoeg werkt en veel te veel zaken doet. Wat is daarop nu uw antwoord?
Ja, dat is gewoon belachelijk. En daarom lopen advocaten ook ergens overleg, want ze voelen zich gewoon helemaal niet serieus genomen. Kijk, advocaten werken, krijgen een hele lage vergoeding. Van der Meer heeft aangegeven dat de vergoedingen de helft te weinig zijn.
Mag ik heel even uitleggen? Van der Meer, dat is de president van het gerechtshof van Amsterdam... die onderzoek heeft gedaan, hè, hiernaar. Ja.
Die dat onderzoek heeft gedaan. Ja. Even voor de advocaat krijgt gewoon veel te weinig betaald. Bijvoorbeeld een echtscheidingszaak. Die kost dan volgens de normen uit 1999 11 uur. Tegenwoordig is dat 22 uur. Daarvoor zijn 2 miljoen advocatendeclaraties nagekeken. Dat is wetenschappelijk onderzocht, wetenschappelijk vastgesteld. Zoveel tijd wordt eraan besteed. En nu moet u denken, advocaten krijgen heel weinig betaald. Nou, die werken natuurlijk ontzettend efficiënt en zeer effectief... omdat ze al zo weinig betaald krijgen.
Oh, u zegt juist het tegenovergestelde. Juist omdat je al bijna niks verdient. Ja, ja, werken we efficiënt.
Ja, en dat is ook logisch. Ik bedoel, ik ben toch ook ondernemer. Dus ik moet zorgen dat ik niet zoveel mogelijk verdien. Maar dat ik niet heel veel uren maak waar ik niet voor betaald word. Dat gebeurt natuurlijk wel. Maar dus je werkt al heel efficiënt. En we zijn ook, dat is vind ik ook een soort belediging... niet alleen aan ons adres, maar ook aan de van die rechtelijke macht... en van alle andere stakeholders... en van alle andere mensen die in de praktijk werkzaam zijn... is dat we met z'n allen heel hard werken aan een zo snel mogelijke oplossing voor conflicten niet doorprocedeert. Dat moet je juist niet doen. En je gaat waar je vooral naar aan het werk bent, is het oplossen van dingen. Waarom komt dit? Omdat onze minister ons gewoon niet vertrouwt. Hij denkt gewoon dat we er maar een pet naar gooien en dat er nog heel veel winst te behalen valt als we het allemaal efficiënter gaan aanpakken. Dat is gewoon echt je reinste flauwekul.
Dus dat voorbeeld van hem van die ellenlange echtscheidingszaak waarbij de ene partij recht heeft op rechtsbijstand en de ander niet, dat vindt u een flauwekul voorbeeld.
Ja, want moet je je voorstellen, als echtscheidingsadvocaat krijg je dus 11 uur betaald. Gemiddeld kost een procedure 22. Wat schiet ik ermee op als ik het doorprocedeer? Zelf heb ik dat belang helemaal niet bij. Hè? Dus ik ben er alleen maar bij gebaat om zo snel mogelijk die mensen aan tafel te krijgen. Zo snel mogelijk een oplossing te vinden. En dat is ook de praktijk. Hè? Je weet gewoon, het geldt voor alle rechtsterreinen. Zo snel mogelijk een goede oplossing bedenken aan de voorkant. Mm-hmm. Zodat je zo min mogelijk moet doorprocederen. Dan is de kans... ook in een echtscheidingszaak, dat er een duurzame en goede regeling tot stand komt, het best. En dat weet iedereen en daar wordt keihard aan gewerkt. En dan krijg je te horen, ja, er kan nog wel wat winst behaald worden.
Wat efficiënter, ja.
Er kan wel wat winst behaald worden, dat kan zeker. Er kan winst behaald worden, en dat weet de minister ook, als er efficiënter wordt samengewerkt met de mensen in de eerste lijn. Het juridisch loket dat ook in de uitzending dat we hoorden, als advocaten inderdaad, hun klanten ook kunnen doorverwijzen naar eerste lijnsinstellingen. Maar ja, bijvoorbeeld in het noorden van het land, wat we hier zojuist de reportage hoorden, zijn die heel vaak wegbezuinigd. Die zijn er gewoon niet meer. En dan krijgen advocaten dat op hun bordje.
Wat normaal gesproken, of wat anders dus gewoon bij een heel andere instelling, een andere dienstverlening terecht zou komen, in plaats van het onmiddellijk te juridiseren, zoals dat heet.
Precies, precies. En advocaat juridiseren juist helemaal niet. Die moeten juist om het omgekeerde doen, niet juridiseren en oplossen. Dat is de regel.
Nog even een vraag hierover. U zegt, we werken al efficiënt, we zijn streng op onszelf, juist omdat we al weinig verdienen. Dat kan betekenen dat je dus minder zaken aanneemt. Je wil kwaliteit leveren, maar er zullen ook vast collega's zijn... die juist om te overleven zaken, ik wil niet zeggen kwalitatief slecht doen... maar proberen dan maar zo snel mogelijk te schikken... zonder dat je dan de rechtsgang echt zijn tijd geeft. Dat is ook een gevaar.
Dat is zeker een gevaar. En sterker nog, wat nog veel gevaarlijker is... is dat wederpartijen dat soms weten en daar misbruik van maken. Hmm. Want als ik een grote, sterke tegenpartij ben... en ik weet dat de ander op basis van een toevoeging wordt bijgestaan... nou, dan ga ik maar eens even flink aan mijn knoppen draaien. En dan ga ik het hem even heel moeilijk maken. Dus kijken wat er dan gebeurt. En dan moet je als sociaal advocaat... maar dat doen velen ook wel, die gaan er dan echt wel voor. Maar er kan gewoon een misbruik gemaakt worden van de situatie. Daarom is dat ook gewoon eigenlijk helemaal niet. niet goed.
Hm. Ja. Dan wilde ik ook nog even vragen, u noemde net al het onderzoek van Van der Meer, president van het gerechtshof, ja. Die zegt er moeten miljoenen bij, het kan niet anders, anders loopt het spaak. En in 2015 was er een onderzoek door de commissie Wolfson, en daar kwam nou juist weer uit dat de rechtsbijstand veel goedkoper kon. Ja, dit is een hele malle tegenstelling. Ik hoor ineens een vreemd geluidje, laten we ons daar niet door laten afleiden. Dat is een gekke tegenstelling, waar komt dat verschil vandaan? Hebben ze een totaal andere groep onderzocht of zo?
Ja, nee, Wolfs heeft het gewoon niet goed gezien. Die is ook uitgegaan van wat ik dan maar noem wishful thinking. Van er valt nog heel veel te halen. En dat is helemaal niet zo. Hij heeft gewoon helemaal niet goed geluisterd naar wat wij destijds ook aan hem hebben gezegd. En Van der Meer is dat veel beter gaan onderzoeken. En die kwam natuurlijk, en die heeft ook een wetenschappelijk onderzoek. Dat had Wolfs natuurlijk allemaal niet. Die kon dat ook niet onderzoeken. Daarom is dat Van der Meer onderzoek er ook gekomen. En dan zie je gewoon op basis van een wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke cijfers dat er enorm onderbetaling is. En dat de boel op instorten staat. Ja. En ons let wel, nou ja, u hebt het net in die reportage ook gezegd. We hebben te maken met een sterk vergrijsde beroepsgroep. En er zijn heel weinig jongeren die we kunnen opleiden.
Ja. Behalve meer geld en de boel wat minder juridiseren, maar dan wel zorgen dat er andere instellingen zijn die mensen kunnen helpen. Ja. Wat zou nog meer voor oplossing denkbaar zijn?
Nou ja, kijk, er zijn vanaf 2011 zijn alle oplossingen aangedragen. Dat is ook het bizarre van dit hele verhaal. De minister wil een redesign, heeft bijstand. Prima idee. Een keer in 2025, ja, goed, dan is de hele boel ingestort, dus dat is veel te laat. In 2011 zijn al uitvoerige rapporten beschreven waarin alle smaken, zo noem ik het maar even, dus alle mogelijkheden die je hebt in zo'n stelsel, beschreven zijn. Aanbesteding, leenstelsel, verzekeren, noem het maar op.
Ja, bijvoorbeeld en inderdaad een soort collectieve verplichte verzekering.
Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, dat is iets waar je aan zou kunnen denken. Voor het over 4 miljoen Nederlanders zijn verzekerd tegen rechtsbijstand. Overigens niet tegen echtscheidingen en strafrecht, maar voor het overige wel. Mm-hmm. Die mensen worden goed bijgestaan door rechtsbijstandverzekeraars. Ja, dat wil je natuurlijk ook voor de mensen aan de onderkant.
Ja, dat zou je dus ook collectief kunnen doen in plaats van particulier, bedoelt u?
Ja, dat is een idee. Ja.
Wanneer gaat u kort even weer met de minister om de tafel?
Nou ja, we zijn voortdurend nog wel in gesprek met de minister, omdat wij denken, er is zeker, we moeten met elkaar praten. Hij heeft gelijk als hij zegt, ja, ik kan niet zonder de advocatuur, die moeten meedenken.
Zeker.
Dat klopt. Maar dan moet hij ook leveren. En wat hij vooral moet doen, is een keuze maken.
Okay.
Waar wij moe van worden, is dat er geen keuzes gemaakt worden.
Meneer De Leest, Bernard De Leest. Het is duidelijk, helaas. We hebben geen tijd meer, maar we blijven dit natuurlijk volgen. Dus we zullen u zeker later nog wel eens horen in Argos. Hartelijk bedankt. Dit was Argos voor vandaag. Wij zijn er volgende week natuurlijk weer. Meer onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Morgenavond bij de collega's van Reporter. En straks op deze zender Radar Radio. En ik wens u alvast een heel mooi weekend.